Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
Migratie en slavenhandel zullen alleen maar toenemen, zeiden hoogleraren Mirjam van Rijssen en Connie Rijken enkele jaren geleden op basis van een onderzoek in Noord-Afrika. Vorige week publiceerde Mirjam van Rijssen nieuwe schokkende conclusies in haar boek Enslaved, Trapped and Trafficked in Digital Black Holes. 200.000 Eritreërs zijn dan in de afgelopen jaren slachtoffer geworden van mensensmokkel en daarbij misbruikt, gemarteld en verkracht. Hun familie wordt afgeperst om ze vrij te krijgen. Hoe kan het dat in tijden waarin regeringsleiders excuses maken en beloven dat slavernij tot het verleden behoort, slavernij juist springlevend is? Wat zijn de achtergronden van hedendaagse mensensmokkel? En wat kunnen landen doen om het te bestrijden? Daarover praten we met Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale relaties, innovatie en zorg. En met Connie Rijken, hoogleraar mensenhandel en globalisering. Zij is ook nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Wij vroegen ook aan studenten hoe zij aankijken tegen slavernij in heden en verleden. In de rubriek De Wandeling vertelt transcultureel psychiater Mario Braakman over zijn ervaringen met mensen met trauma's. Mijn naam is Tineke Bennema, wetenschapsredacteur van Tilburg University. Welkom allebei, Mirjam, Connie. Mirjam, je boek is net uit en we hebben de cover gezien. Misschien kun je het zelf beschrijven.
Ja, je ziet een woestijnachtig landschap met zand. En op de achtergrond zie je wat nomaden die daar over de horizon komen. En dan in het midden staat er een open container die eigenlijk open staat als een doos. En die is helemaal donker van binnen. Die containers zijn wel belangrijk, want in die mensenhandel worden mensen heel vaak opgesloten in containers. Mm. Niet alleen, maar ook in containers. En ja, hoe gruwelijk dat is, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Want dat zijn scheepscontainers. Nou ja, die staan daar in die woestijn. Vreselijk, in die brandende zon. Dus dat is afschuwelijk. Maar in dit geval symboliseert het ook. Ja, als je naar die foto kijkt, dan is heel veel licht. Maar dat gaat in die zwarte doos van die container. En daar gaat dit boek ook over. Dit boek gaat er ook over, waarom weten we er zo weinig van? Mm. En het lijkt alsof die informatie verdwijnt in een zwarte doos. Mm. En daar komt niks uit. Yeah. En dat hebben we willen benadrukken in dit boek. Het is een zwarte doos. Dus dat betekent ook dat het heel erg moeilijk is om heel precies te zijn met die cijfers. De cijfers, denken wij, zijn enorm conservatief. Mm. En ook wat er in omgaat, daarvan hebben we dan berekend op basis van wat we konden weten op dit moment, dat een miljard is. Dus dat is toch heel erg veel geld wat daarin omgaat.
Een miljard dollar,
heb je het over,
En hoe gaat dat in zijn werk dan? Hoe worden die mensen slaaf gemaakt en wat gebeurt er met ze?
Wij kijken heel specifiek naar de route van Eritreërs. Mm-hmm. Omdat heel veel van de mensen in Libië Eritreërs zijn. Maar ook omdat die route heel extreem is. En dat je daardoor eigenlijk als onderzoeker kun je heel goed zien wat de meest extreme situatie is die zich daar voordoet. Mm-hmm. En zo in het geval van Eritreërs kun je zeggen dat zij eigenlijk al uit een situatie van slavernij vertrekken. Mm. Want in Eritrea zijn ze allemaal onderwerp van permanente nationale dienstplicht en verplichte tewerkstelling. Mm-hmm. Daar is geen einde aan. Daar verdienen ze niets. En dat is ook door de VN al aangeduid als een situatie van slavernij. Mm-hmm. Nou, van daaruit hebben ze eigenlijk op geen enkele manier mogelijkheden om buiten Eritrea te contacteren. Ze hebben geen simkaart, ze mogen geen mobiele telefoons hebben enzovoort. Dus op die manier zijn ze eigenlijk al heel makkelijk prooi voor de mensenhandelaars of de agenten die dan in Eritrea daar werken.
Dus daar begint het eigenlijk
Daar begint het, daar worden ze geronseld, dan gaan ze naar buiten. Ja, en op het moment dat ze buiten Eritrea zijn, missen ze dan hun supportnetwerk. Ja. Dus dan worden ze eigenlijk helemaal afhankelijk van die mensenhandelnetwerken. Ja. Worden ze steeds meer daarin gezogen. En over het algemeen zou ik toch wel willen zeggen dat een groot aantal van de Eritreërs toch wel weten dat de situatie in Libië enorm problematisch is. Mm. Maar dat er op het moment dat je daar ingezogen wordt, dat er eigenlijk nauwelijks alternatieven meer zijn. Mm. En dus uiteindelijk belanden ze dan in Libië.
Maar ja. Hoe stel ik me dat voor? Ik bedoel, die Eritreërs die worden door die smokkelaars gedwongen naar Libië te lopen? Of hoe vervoerd? Of hoe
nee, vervoerd. Vervoerd. En dat zijn verschillende trajecten. Dus het eerste traject is buiten Eritrea. Dus dat is dan in de buurlanden Ethiopië, Soedan. Mm. Nou, dan vervolgens vanuit Ethiopië, Soedan naar Khartoum. Mm. Van Khartoum betaal je dan voor het volgende gedeelte. En mensen betalen vaak als ze zijn aangekomen, maar hebben een nummer, een digitaal nummer, waarmee er voor een deel al iets gefinancierd is om überhaupt op die route te komen. Mm. En dan, als ze daar zijn aangekomen, verder betalen. Maar dan vaak gaan die prijzen omhoog en moeten ze dus worden ze gedwongen om bij familieleden nieuw geld te zamelen, heet het dan. En dus dan gaat het echt over afpersing. Yeah. Die afpersing die gaat meestal gepaard. Het gaat sowieso gepaard met hele slechte situaties. Yeah, en eigenlijk geen enkel vooruitzicht. Maar ook met verkrachting, met zware mishandeling, foltering. Mm. Wat hun aanzet om te bedelen voor dat geld en dat op te brengen. Ook als ze vaak zelf weten dat ze waarschijnlijk doorverkocht worden of dat het überhaupt moeilijk is om eruit te geraken. Mm. Maar op dat moment is dat eigenlijk hun enige mogelijkheid om te overleven.
En nog even voor mijn beeldvorming. Deze mensen die ontvluchten Eritrea en die hebben dan als doel om naar het westen te komen. En ze worden dan onderschept door die smokkelaars.
Nou ja, hun doel in Eritrea is in eerste instantie om Eritrea te ontvluchten. Om de politieke situatie in Eritrea te ontvluchten. Dus ze vluchten voor de politieke situatie in Eritrea. Ja. Voor de Eritreërs in het algemeenheid, zijn algemeenheid kun je dat zeggen. Omdat ze dan afhankelijk zijn van de situatie die ze krijgen vanuit die mensenhandelnetwerken, is er weinig andere keus als naar Libië te gaan. Mm. En nou ja, op dit moment begint dat ook enigszins te variëren en openen er zich andere routes. Maar het overgrote beeld is dat die route dan verder gaat via Libië. Wat weten mensen dan daarbuiten en wat willen ze daarbuiten? En wat daarover kun je meerdere dingen zeggen. Ja. Het idee is vaak dat als ze in Europa komen, dat ze zich dan kunnen aansluiten bij familieleden die al in Europa zijn. Ja. Dat is ook niet altijd zo. Er zijn ook op zich heel veel Eritreërs die zich prima in Soedan bijvoorbeeld en in Ethiopië zouden kunnen en willen settelen. Ja, ja, ja. Maar dat vervolgens eigenlijk niet kunnen, omdat ze op drift raken in die mensenhandelnetwerken.
Ja, ja, ja. Connie, als je dat nou zo hoort, dan denk je, hoe kan dit nou? Er is toch ook een aanpak tegen mensenhandel internationaal?
Ja, nou misschien even op voorhand mensenhandel, mensensmokkel uit elkaar halen. Okay. Want dat wordt heel vaak door elkaar gehaald, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Bij mensensmokkel gaat het over het illegaal over de grens brengen, even kort gezegd. En bij mensenhandel, dan gaat het over een dwangmiddel met het oogmerk van uitbuiting. Dus dat zijn wel, maar het is wel in zeker op deze route en ook de praktijken die Mirjam net beschrijft. Mm-hmm. Dat zijn wel praktijken die heel erg tegen elkaar aan liggen. Dus daar krijg je echt een verwatering van zeg maar mensenhandel en mensensmokkel. Mm-hmm. En ook heel snel dat die mensensmokkel overgaat in mensenhandel. Mm-hmm. Dit is heel gedetailleerd beschreven op de route vanuit Eritrea. Mm-hmm. Die hebben we ook onderzocht in 2012, 2014, die periode. Ongeveer met dezelfde modus operandi. Mm-hmm. Maar je ziet ook vergelijkbare praktijken op andere routes. Dus als je kijkt vanuit West-Afrika, ook daar zien we dit soort praktijken. Wel is dit wel echt heel erg gewelddadig. En ook het aftroggelen, zeg ik altijd maar, van geld van de diaspora. Mm-hmm. Dat is wel heel specifiek voor Eritrea. In ieder geval van wat wij weten. Mm-hmm. De reden dat het zo groot wordt en is, is omdat er gewoon grote ongelijkheid is op de wereld. Dus het is echt een mondiaal probleem. Mm. En nog even terugkomend op jouw vraag net van, willen die allemaal naar Europa komen? Mm. Nou, daarvan weten we ook dat dat vaak niet is. Hè? Dus in zijn algemeenheid, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar het conflict in Syrië, mensen gaan eerst naar de buurlanden toe. Vaak zijn dat landen die wat meer op hen wijken. Mm-hmm. Vaak hebben mensen ook nog de hoop van, ik kan nog een keer terug. Mm-hmm. Ze laten bezittingen achter, ze willen terug naar de bezittingen, ze laten familie achter, ze willen terug naar de familie. Mm-hmm. Dus dat is voor het grootste deel waar de mensen als eerste naartoe gaan.
Ja.
Als het daar niet lukt om daar weer een bestaan op te bouwen, of het duurt toch langer, bijvoorbeeld dan eigenlijk verwacht en ze kunnen niet terug, dan kunnen mensen besluiten om verder te gaan. Of ze kunnen inderdaad in allerlei netwerken van mensensmokkelaars of van mensenhandelaars terechtkomen.
Mm-hmm. Ja, dat zijn mensen die echt geen kant op kunnen in wezen. En dan worden ze makkelijk slachtoffer natuurlijk. Ja, ze zijn kwetsbaar.
En ja, als ze eenmaal in die netwerken zitten, dan is het lastig om daar uit te komen. Zeker omdat ze vaak een schuld op hebben gebouwd en ze laten dat niet gaan. Hè. Dus dan is, alhoewel slavernij aan zich niet meer, geen juridisch niet meer bestaat, is het natuurlijk wel echt een feitelijke vorm van slavernij, waar mensen zich gedragen als zijnde, dit is mijn property, mijn eigendom. Ja. En zij verkopen ook mensen. Dus ze gaan er ook mee om alsof het een object is.
Ja.
Dus als je daarin zit, dan is het heel moeilijk om daaruit te komen. Daarmee is niet gezegd dat niemand op die hele route ook daarin altijd in zo'n situatie zit natuurlijk. Maar de en daarin niks over te zeggen heeft. Maar de vormen die het geweld wat ermee gepaard gaat, en ook de hoeveelheid mensen die in zo'n situatie zitten, is wel dat is echt schokkend.
Ja. Internationaal, wat gebeurt daar? Is er een aanpak? Of waarom werkt die niet? Of wat?
Ja, ook dat is weer een mondiaal probleem. Mm. Dus er zijn verschillende redenen. Het is niet één reden. Ten eerste weten we vaak ook niet. Ten tweede moeten we ook constateren dat het ook ons niet zo heel veel interesseert in de westerse wereld. Ja. Want we zien ook eerdere onderzoek ook vanuit ons. Dat krijgt wel aandacht, maar niet echt die opvolging. Mm-hmm. Maar ik moet ook zeggen dat ook Nederland is wel actief in een strafrechtelijke aanpak. Op nationaal niveau ook, van dit soort netwerken. Mm. Dat is eigenlijk vrij nieuw en ook vrij recent. De Italianen hebben daar een wat langere historie op het aanpakken van dit soort netwerken, ook vrij succesvol. Mm-hmm. Zijn in het verleden is dat een hele serie Glauco-cases zijn dat geweest, waar zij nou hebben samengewerkt met landen in Noordelijk Afrika, dus met Soedan, met Libië. En dat zijn landen waar normaal eigenlijk niet zo'n intensieve samenwerking mee is, omdat dat landen zijn die bekend staan als niet betrouwbaar.
Ja, ja.
Maar ook in deze problematiek heeft Nederland daar ook wel zijn nek uitgestoken. Mm. En ook daar heel intensief opgetrokken met andere landen. Waaronder Soedan, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen. Om daar stappen in te zetten. Mm-hmm. En er zijn ook een aantal mensen gearresteerd. Laatstelijk op 1 januari van dit jaar. Dus heel recentelijk. En er is net een zaak gestart tegen 7 personen over, we noemen in de berichtgeving van het OM heet het migratiecriminaliteit. Maar dat gaat hier, dat zijn deze praktijken. Hè, die,
dus de expertise
Mirjam
van Mirjam.
Ja, en dat is wel heel belangrijk om ook op nationaal niveau dat aan te pakken, omdat dat vaak toch een iets snellere manier is. Internationaal kan je het ook aanpakken. Daar worden ook stappen ingezet. Mm. Zowel bijvoorbeeld wat er gebeurt tussen Italië en Libië. Maar ook om deze netwerken aan te pakken. Yeah. Bijvoorbeeld bij het ICC. Maar dat heeft een wat langere aanlooptijd en ook een langere adem nodig.
Ja, dat is duidelijk. Dit is een ontzettend moeilijk onderwerp. En toch hebben jullie daar al heel lang, doen jullie er al onderzoek naar. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dat is zeker heel moeilijk. En we hebben ook nog eens een deel van het onderzoek gedaan tijdens de COVID-periode. Mm-hmm. En ook in Libië en die regio waren toen de grenzen dicht. In het allereerste onderzoek dat Connie en ik samen hebben gedaan, hadden we een hele goede samenwerking met Eritrese mensen in de diaspora die eigenlijk ontzettend belangrijk waren voor ons om dat contact te kunnen leggen en om die interviews te kunnen doen. Mm. En ik denk wel dat we van daaruit een hele grote geloofwaardigheid hebben opgebouwd met de gemeenschap. Bij dit onderzoek hebben we heel veel gebruik gemaakt met onderzoekers die lokaal aanwezig waren. Mm-hmm. In Niger, in Tunesië, in de buurlanden, mm-hmm. in Soedan. Mm-hmm. En die daar interviews hebben kunnen doen. Maar die expertise die we in de eerste jaren hebben opgebouwd, is daar wel, dat is gewoon heel erg belangrijk. Yeah. En het andere wat bij dit onderzoek ook wel meer gebeurd is dat omdat er al veel gepubliceerd was over ons eerste onderzoek. Ja, is wel bekend dat wij dit onderzoek doen. Mm. En dus je krijgt ook bijvoorbeeld ik heb één iemand heel erg lang gevolgd in Libië. En echt dagelijks of een aantal keren per dag had ik daar wel contact mee. Die had een telefoon verstopt. Mm. Ja, en die had dan op de een of andere manier via sociale media contact gezocht. En dan had je mensen die mij dan kenden en die zeiden, volgens mij is dat een belangrijk contact voor jou. Ja, dus dat gebeurt op een gegeven moment ook, dat mensen weten van, je bent systematisch steeds met dat onderwerp bezig. Dus daardoor worden belangrijke contact gelegd. En bijvoorbeeld dat één van de de meer dan 400 mensen die we hebben geïnterviewd. Maar om iemand anderhalf jaar lang op die manier zo direct te volgen, is op zich, moet ik zeggen, wel heel erg belangrijk. Het is ook zwaar, want je zit er gewoon, iemand belt niet tussen 9 en 5 natuurlijk. Dus maar het is wel heel erg belangrijk om je echt een beeld te kunnen vormen. En hij heeft bijvoorbeeld heel veel foto's en materiaal door kunnen sturen, waardoor je het ook echt kon zien. Want anders, als je alleen maar je doet het, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar als je alleen maar het beeld hebt van de survivors achteraf, dan heb je het probleem dat, en het is door de hele filter, van de herinnering en gekomen. Mm. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om je hebt ook nog te maken met een vertaling. Dus als mensen het hebben over een warehouse in het Engels, wat bedoelen ze dan? Is het dan een container? Is het een magazijn? Is het een lood? Wat is het? Dus daar hebben wij ook heel erg mee.
En waar mensen worden verkocht of worden verzameld? Of wat is dat
een warehouse is waar ze worden verzameld en dan inderdaad naar doorverkocht. Ja, en dan heb je in sommige gevallen gaat het inderdaad echt om hallen waar mensen met honderden als sardientjes in een blik zitten. Hebben ze net genoeg ruimte om op hun zij te liggen, zeg maar.
Alsof ze die beelden hebben van de slavenschepen van vroeger.
Precies. Ja. En dan in andere situaties zitten ze in zo'n kleinere container of een aantal containers enzovoort. Dus dat is een. En ik denk dat Connie daar ook nog wel beeld bij heeft. Je hebt ook, mensen beschrijven bepaalde praktijken, maar ze hebben ook heel erg de neiging om daar omdat daarover te praten alsof het minder erg is. Mm. Dus dan zeggen ze van, ik werd geslagen. En dan als je uiteindelijk weet wat er gebeurt of wat het codewoord ervoor is, dan is het absolute marteling. Maar wat is het? Mm. Dus dat is heel erg ingewikkeld. Mm. En je kunt er niet naartoe om te gaan kijken. Dus dat is wat we eigenlijk vooral geprobeerd hebben. De onderzoekers die daar ter plaatse waren, die hadden heel goede lokale relaties ook. Waardoor je ook, zeker met smokkelaars gesprekken kon voeren en hoe zij dan in dat mensenhandelnetwerk zitten en waar komt dan die versmelting tot stand. Mm. En de relatie met andere criminele praktijken die er ook gebeuren. Mm. Maar wat opviel was in die tijd van COVID. Ja, dan denk je vanuit Europa hebben we zo'n soort beeld van, als we het maar moeilijk genoeg maken om Europa te bereiken, en dan gaan mensen niet komen, want het is te moeilijk. Het is een soort van een optelsom van negatieve en positieve effecten. Mm. Ja, dat het zo niet werkt, dat is wel heel erg duidelijk. In die COVID-tijd ging de mobiliteit alleen maar omhoog, vooral vanuit die groep. Mm. En de tarieven die de mensenhandelaars kunnen rekenen, met dan de redenering van de routes zijn moeilijker, het is meer illegaal. Hoe meer illegaal het is, hoe meer het eigenlijk in de handen speelt van de mensenhandel en die prijzen worden opgedreven. Ja.
We kijken ook naar wat mensen op de route meemaken en in welke mate dat een impact heeft op, als zij uiteindelijk wel hier aankomen. Ja. Dus zoals Mirjam beschrijft van hoe je onderzoek doet en hoe je dat onderzoekt. Er zijn wel meer mogelijkheden voor. Dit is heel mooi, ook omdat het juist een heel kwalitatief beeld geeft. Mm-hmm. En omdat het ook zo moeilijk is voor ons om daar een voorstelling van te maken. Daar heb ik ook geen voorstelling van.
Nee.
Ik heb zowel in Turkije en nu ook in Mauritanië met geld van het universiteitsfonds onderzoek gedaan. Wat meer eigenlijk een signaalfunctie heeft. Dus wat meer kwantitatief dan kwalitatief. Om te kijken van welke moeilijkheden komen zij tegen. En dat is wel met een hele nieuwe manier om onderzoek te doen. Samen met Youpinion, een NGO. Mm-hmm. Die daar een app voor hebben ontwikkeld via de telefoon. Eigenlijk. Mm-hmm. En dat zijn korte vragenlijstjes die je dan met de telefoon kan versturen. En daar zo data kunt verzamelen. Mm-hmm. En dat heeft dan echt een signaalfunctie. Maar dat is wel belangrijk om dan vervolgens weer daar verder op in te zoomen. Maar dan krijg je wel een beeld van, wat is die situatie? Natuurlijk niet zo'n volledig en ingevuld beeld. Als je dat krijgt, of mensen daar ook foto's sturen. Of als je inderdaad, zoals je zegt, een jaar of anderhalf jaar lang intensief contact hebt met een persoon die daar ook van ter plekke foto's van stuurt. Maar dat is ook wel een hele mooie manier om dat onderzoek te doen. Mm-hmm. Overigens is wat die mensen dan meemaken en wat dan het gevolg is van als zij hier komen en hier bijvoorbeeld asiel aanvragen. Ja, dat verhaal wordt vaak niet meegenomen. Mm. En is vaak irrelevant voor uiteindelijk het besluit of zij hier mogen blijven of niet.
Mm. Mm-hmm.
En daarvoor is de vraag bepalend waarom zij het land zelf verlaten hebben. En ook of het gevaarlijk is om terug te keren naar het land van herkomst. Mm-hmm. Maar we weten ook dat de migratie is vaak geen lineair proces. Het is niet van A naar B. Ook niet dat in een korte tijd plaatsvindt. Soms kan daar gewoon jaren overheen gaan. En kunnen mensen dus inderdaad kijken of ze daar in een buurland een bestaan op kunnen bouwen. Als dat niet lukt, dan gaan ze weer, trekken ze weer verder. Mm-hmm. Of ze worden inderdaad ergens te werk gesteld. Of ze zitten in een situatie waar ze niet uit kunnen komen. Dus die migratiepatronen die zijn veel ingewikkelder dan wij vaak een voorstelling van hebben. Want we denken van ze verlaten
van
hun land
omdat
ze het economisch beter willen hebben. Ja. En ze komen naar Europa of Nederland. Maar zo lineair is dat proces niet.
Ja. Nou, en jij zegt eigenlijk van dat zouden ze bij een beoordeling van een asielvraag vaker wel mee moeten nemen.
In ieder geval ook de ervaringen die mensen hebben. En ook met een oog op wat zij dan nodig hebben om daar weer overheen te komen en om vervolgens ook weer hun leven te kunnen oppakken.
Ja.
Dus de psychische de hulpverlening binnen de asielketen is echt heel erg mager. En dat is nu ook dat ik samen met een collega onderzoek doe naar als ze dan hier komen. Wat voor impact heeft die asielprocedure bijvoorbeeld op psychisch welbevinden van de asielzoekers? En welke factoren zijn daarop van invloed? En welke rol speelt eigenlijk die hele asielprocedure? Is het niet zo dat bovenop die ervaringen die ze hadden in hun thuisland, bovenop die ervaringen die ze hebben in de landen onderweg, doen wij daar dan nog een schepje bovenop met ellendige ervaringen, bijvoorbeeld in de asielprocedure?
Ja.
En wat helpt hen eigenlijk om zich daarin staande te houden?
Daar staan we eigenlijk te weinig bij stil.
Daar staan we veel te weinig bij stil.
Maar we weten er ook te weinig van. Als ik jullie zo hoor, dan is het een wereld waar we echt bijna niet ons voor kunnen stellen hoe dit is.
Deels. Maar dus inderdaad, op het Afrikaanse continent is dat zeker zo. Maar iedereen, heel Nederland, heeft op het netvlies de situatie in Griekenland staan, toch?
Ja.
Die, bedoel, dat is, ja. He, daar vinden natuurlijk niet die machtelingen op die schaal plaats, zoals Mirjam schrijft in het onderzoek. Maar dat zijn net zo goed schijnende situaties. Ja. Dat is Europa.
Ja.
Maken we ons daar hard voor om daar iets aan te doen?
Ja, ja. Rhetorische vraag. en hebben jullie allebei bezig gehouden met zulke moeilijke onderwerpen? Wat doet dat met jullie, dat als je daar zo lang in zit, Mirjam?
Wat ik nu heel erg merk met dat we dit boek hebben kunnen publiceren. We hebben er heel lang over gedaan. We hebben 5 jaar onderzoek gedaan. We hebben 2 jaar aan dit boek geschreven. Dus we zijn niet over 1 nacht ijs gegaan, zeg maar. Ook omdat het een heel moeilijk onderwerp is om over te schrijven. En ook, het is niet alleen moeilijk voor ons om erover te schrijven. Maar je denkt ook steeds na over de vraag... Ja, hoe lees je dit? Hoe kun je dit lezen? Dus hoe kun je dit overbrengen?
Mm-hmm.
En wat ik wel bemoedigend vind, is dat nu dat het boek uit is... en dat er, mensen weten eigenlijk ook niet precies... wat heb je allemaal gedaan de afgelopen jaren? Dus nou komt het... als mensen horen wat de situatie is... voel ik wel heel veel medeleven. En ook mensen die dan eigenlijk weten dat je op een abstracte manier met dat onderwerp bent. Maar als je dan de concrete voorbeelden horen. Want ik kom ook niet bij een borrel en dan ga ik praten. Oh ja, dat ga ik natuurlijk ook niet doen. Dus waar kun je over dit soort gruwelijke dingen praten? Dus op het moment dat dit boek eruit is, is het moment waarop je erover kan praten. En dan vind ik wel dat wat ik terughoor, dat mensen denken van dit... kan niet. We hebben het net gehad over die Kidane die dan gearresteerd is en die dus verantwoordelijk is voor een loods waarin dus heel veel vluchtelingen worden vastgehouden, gemarteld, afgeperst. Maar op met manieren die zo sadistisch zijn waar je eigenlijk niet bij kan. Een van de verhalen die in dat boek staat, die er over verteld wordt, Kidane, is dat hij op een gegeven moment een voetbalwedstrijd organiseert.
Mm-hmm.
En dan heb je 2 teams, die moeten dus natuurlijk tegen elkaar spelen.
Van slaafgemaakte?
Van slaafgemaakte vluchtelingen die daar vastgehouden worden. En degene die een goal missen, die op doel trappen en die goal missen, die worden onmiddellijk doodgeschoten. En degene die de winnende partij, die wordt gedwongen om de vrouwen in dat kamp te verkrachten. En het belangwekkende van dat verhaal is dat het niet alleen volledig buiten alle proporties is en ontmenselijkt. Maar ook dat het vaak zo moeilijk voor te stellen is waarom. Waarom?
Ja.
En het enige antwoord wat ik zelf daarop heb kunnen formuleren is dat... Connie had het er al over dat mensen in die slavernij echt gewoon objecten worden... En om mensen tot objecten te maken, moet je ze dus ook ontdoen van al die menselijkheid. En heel erg sadistische methodes hebben dat als resultaat.
Ja, ja.
En dat maakt het ook zo moeilijk. Dat maakt het ook zo moeilijk om vanuit die situatie waarin je tot slaaf gemaakt bent, op het moment dat je bijvoorbeeld in Nederland komt, om dan weer... zelf ook jezelf te gaan zien als een volwaardig mens. Ja, en die dignity, terug te voelen.
Ja.
Dat heeft ook hier grote gevolgen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waarom het echt gewoon moet stoppen. Wat je ook politiek vindt van dit of dat, dit...
Dit kunnen wij niet aanzien als wereld.
Nee, net als het slavernijdebat, als we nu terugkijken, weten we dat kon niet.
Ja.
En ik als onderzoeker kan zeggen dat ik weet dat wat in Libië nu gebeurt, daar gaan wij ook excuses voor moeten aanbieden. Dit kan niet. Dit is van een niveau van ontmenselijking waarin
En je hebt het gevoel dat je hier je bijdrage levert om dat naar buiten te brengen? Dat...
Nou ja, dat is natuurlijk absoluut belangrijk. Want het is onmogelijk om dat soort interviews te doen vanuit puur een academisch oogmerk. De academische kwaliteit is verschrikkelijk belangrijk. Want als ik die mensen interview, dan moet ik iets doen wat academisch kwalitatief juist is. Om überhaupt... van hun te vragen dat zij hun verhaal vertellen. Maar het eist ook dat we dat verhaal serieus nemen... en iets doen met dat verhaal. Hè. Dus dit kan niet een boek zijn wat alleen op de plank blijft. En ik als onderzoeker denk ook dat ik dat niet mag doen.
Nou, dat vind ik ook mooi van dat onderzoek wat we toen gedaan hebben naar Eritrea. De Eritreërs eigenlijk aan het begin 10 jaar geleden ongeveer... Dat ook is opgepikt, ook door de politiek wel. En dat heeft geleid tot een aanpassing in het beleid ten aanzien van de Eritreërs die hier in Nederland zitten. In die zin dat er een aanpassing was van we kunnen mensen niet terugsturen naar Eritrea. Dus in de hele context die wij toen hebben geschetst, ook de situatie in Eritrea, was hier wel... de realisatie van, of de realisering van, we kunnen mensen niet terugsturen naar dat land. En is het beleid van de IND ook aangepast. En dat heeft natuurlijk echt wel, dat heeft dus een heel concreet gevolg gehad. In ieder geval voor mij was dat echt heel fijn dat het zo werd opgevolgd. En ook dat je echt een bijdrage dan kan leveren met je onderzoek. Door mensen een stem te geven. Door het op die manier in kaart te brengen. Hè. Niet vanuit één perspectief. Maar door de veelheid aan mensen die we toen destijds gesproken hebben. En dat goed in kaart te brengen. En die bijdrage te leveren. Dat het ook veiliger wordt voor mensen. Dat ze dus ook echt een reden hebben om hier te mogen blijven.
Ja. Ja. En in aanvulling daarop, je kunt zien met het onderzoek wat wij hebben kunnen doen, is dat daarnaast Nederland heel actief is geweest in de VN-veiligheidsraad, wat geleid heeft tot een resolutie waar onder andere een aantal van de mensen die nu gearresteerd zijn, werden aangeduid en een sanctiebeleid werd afgedwongen. En vervolgens dat ook leidde tot een situatie die in internationaal gerechtshof nu wordt onderzocht. Dat zijn geen kleine dingen. En dan daarnaast nog eens dat gerechtelijk onderzoek waar Connie al over sprak, waar in Nederland toch echt een belangrijke rol speelt in samenwerking met de andere landen, Europol en Interpol. Dit is nu de vijfde arrestatie van een mensenhandelaar op echt dat topniveau. Ja. En dat heeft wel geleid, vind ik, tot een ander inzicht. Want in rond 2015-16 was de eerste aanpak en eerste reactie van Europa was echt om alle kleine vissen in die mensenhandel aan te pakken, de boten kapot te maken enzovoort. En al dat geld gaat naar een top. En die top werd niet aangepakt. En ik vind dat Nederland daar een heel grote bijdrage aan geleverd. Omdat die interpretatie juist te krijgen. En daarmee ook een juist handelingsperspectief te geven. En een van de leuke reacties die ik gisteren kreeg. Was dat iemand had het boek gelezen. Wist er weinig van, dus kwam er echt nieuw in. Dus voor mij was dat belangrijk, hè, want het is voor het eerst dat je dan weet van, hoe komt het over? En hij zei mij, God, ik had me nooit gerealiseerd dat wat jullie doen in de academie, dat dat eigenlijk van invloed is op hoe we dingen doen, hoe we dingen organiseren, hoe we beleid doen. En dat vond ik een groot compliment. En ik vond het fijn ook om dan in ieder geval voor mezelf ook te zien dat je op de een of andere manier die praktijk en die gruwelijke interviews kunt verbinden met wat wij heel goed kunnen in de academie. Dat we het materiaal bij elkaar brengen, dat goed analyseren, daar een betrouwbaarheid aan geven. Maar van daaruit ook een doorwerking te hebben en te verwachten naar handelingsperspectieven.
Science Quest.
Even we hebben ook onze studenten gevraagd naar hun mening over slavernij vroeger en nu en wat ze eraan kunnen doen. Dat wil ik jullie even laten horen.
Ik denk dan aan een praktijk ver uit het verleden. Ik denk ook aan de transatlantische slavenhandel, waar Nederland aan heeft meegedaan. Ik denk aan de heftige effecten die je momenteel nog steeds ervaart in de samenleving als gevolg van slavernij.
I think about the colonization that the most countries, most empires did overall in the history.
Ja, eigenlijk gelijk logisch tot slaafgemaakte mensen, denk ik wel. VOC eigenlijk wel, dat Nederland daar best wel een zwarte bladzijde in heeft en best wel veel heeft aan meegedaan.
Ik denk aan het feit dat Nederland excuses heeft gemaakt, volgens mij, onlangs voor het slavernijverleden. Dus een heleboel eigenlijk.
Denk je dat slavernij nog bestaat?
100%. Zeker. Ja. Ik denk dat het misschien in verschillende manieren voorkomt. Ik bedoel, slavernij, dat mensen echt werken en er totaal niet voor betaald krijgen. Je kan het ook zien dat ze er echt super weinig voor betaald krijgen, dat bijna gelijk staat aan slavernij.
Een goed example could be the World Cup constructions in Qatar, that I heard quite about, and everyone nowadays, that people had to work in extreme conditions because they need money, basically, to survive and live. And then a lot of people died. It also happens in Turkey. Yeah, mostly with immigrants. It's really like slavery in a more modern context.
Misschien niet zoals vroeger, maar ik denk in zekere zin dat nog wel bestaat. Ik bedoel, je hebt ook van die sweatshops in Azië en dan werken mensen weer heel weinig loon.
Ik denk dat we er weinig van af weten, want ik denk dat zeker als iets, hoe zou ik het zeggen, als het ergens gebeurt in een land ver weg en het eigenlijk ten goede komt van ons, van de westerse wereld, van Europa, dat wij er graag een oogje voor dichtknijpen, want ergens profiteren wij er wel een beetje van.
Nou, ik probeer wel te letten waar ik mijn kleding koop. Dus niet zo vaak bij de H&M of dergelijke. Dus misschien meer tweedehands winkels daarvoor afstruinen.
Ik ben helaas echt niet iemand die heel erg veel bezig is met tweedehands kleding. Of echt controleren dat het niet uit sweatshops komt of iets dergelijke. Dus ik ga ook gewoon naar grote kledingwinkels zoals de Zara. En ik ga ook naar Outlet. En die merken doen er gewoon allemaal net zo goed aan mee. Denk bijvoorbeeld alleen al aan mijn telefoon en mijn computer.
Science Quest.
Willen jullie reageren? Wat valt jullie op?
Ja, nou, het valt me op dat dat ze echt een mooi onderscheid maken tussen de vroegere slavernij en de huidige slavernij. En daar ook mooie voorbeelden bij geven, of schrijnende voorbeelden eigenlijk bij geven, maar die link wel goed maken. Er zit ook een verschil tussen. Dus het juridisch eigendom over een persoon, dat kennen we niet meer. Dat is dan nergens meer op de hele wereld. Maar natuurlijk wel die feitelijke slavernij die de studenten ook beschrijven. Dus zien ze. Wat me wel opvalt is dat alle voorbeelden is ver weg. Dus naar de Nederlandse context, daar hebben we dan denk ik nog wel te doen. En dat is misschien ook wel een rol voor mij als nationaal rapporteur mensenhandel. Om dat wat dichterbij te halen. Want natuurlijk de praktijken die we nu bespreken, dat is echt met betrekking tot de migranten. Die komen we niet tegen in Nederland. Maar desalniettemin zijn er wel situaties waar mensen ook onvrij zijn, gedwongen worden om te werken en ook in slavernijachtige situaties leven. Ook in Nederland, ook in Europa. Dus dat is eigenlijk opvallend. Maar ik moet zeggen dat ik wel blij verrast ben door wat de studenten zeggen en het beeld wat ze daarbij bij hebben. Het is leuk om te horen.
Maar onlangs heeft onze premier excuses gemaakt voor slavernij in het verleden. Denk je nu van, nou, hier is genoeg werk te doen voor onze regering?
Hier in Nederland,
wat kan onze regering nu doen? Als je zo ziet, 200.000 mensen slaaf gemaakt in heden ten dagen. Dat kunnen wij als Nederland ook niet accepteren.
Ja, nou, dat is natuurlijk een andere. Nederland was in de transatlantische slavernij had natuurlijk echt een hele actieve rol. Mm-hmm. Dat is een andere rol dan dat ze nu heeft. Aan de andere kant moet je als bijvoorbeeld ook Europa en onderdeel van Europa niet daarvoor wegkijken. Mm. Dus als wij bijvoorbeeld Italië financieren of als er een overeenkomst is tussen Europa en Libië bijvoorbeeld, dat de Libische kustwacht mensen overneemt of dat wij de Libische kustwacht informeren om mensen tegen te houden, dan weten we ook dat die weer terug in de handen vallen van die smokkelaars. Ja. Dus Daar zitten interessante juridische vragen ook over de aansprakelijkheid. En dat zijn ook wel zaken die lopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld. Die in het verleden daar ook wel zijn geweest. Maar dat is echt een hele juridische fijnslijperij die ik...
Ja, maar goed, daar kan Nederland dus toch nog wel iets in betekenen dan. In de Europese context.
Ja, zeker. Ja. Dat kan zeker. Ja. Dus die kunnen daar... Maar dat is in het huidige politieke klimaat zie ik dat niet gebeuren. Mm-hmm. Om daar meer coulance te tonen. Maar dat, dat is ver weg. In Europa en ook in Nederland.
Ja. En Mirjam, hoe zie jij dat we dit... Is er een mogelijkheid dat we dit kunnen stoppen hier vanuit Nederland? Wat kunnen we doen? De studenten die zeggen bijvoorbeeld van de bepaalde kleding niet kopen. Zo, dat is natuurlijk weer een ander soort slavernij. Maar wat zou jij voorstellen?
Dat vragen de... mensen die dit hebben overleefd, ook zelf, is dat er verantwoording wordt afgelegd. En dat
door
betekent
wie?
Dat, nou ja, door, door, alle, de, door de, genen die verantwoordelijk zijn voor die misdaden. Ja. En dat dus die criminele vervolging is heel erg belangrijk. En dat onderzoek wat Nederland doet in dat internationale verband, is ongelooflijk belangrijk. Mm. En dat de duiding van die praktijken ook door dat onderzoek helderder worden. Ik bedoel, ik denk dat wij als onderzoekers goed werk hebben gedaan. Hè? Anders had ik het niet gepubliceerd. Maar ik ben wel blij dat dat werk tegelijkertijd ook gestaafd wordt door onderzoekers en OM vanuit een crimineel perspectief. Dus ik denk dat het werk wat Nederland daar doet... absoluut baanbrekend is. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat nu dat die zaken, dat die Kidane die dan gearresteerd is op 1 januari van dit jaar, 2023, dat hij wordt uitgeleverd naar Nederland. Degene met wie hij heel nauw samenwerkte, Wolit, die is al voorgekomen. Die zaak gaat nu lopen. Dat geeft heel veel mogelijkheden, ook voor slachtoffers, om zelf gehoord te worden. Om zelf hierover te kunnen praten. Wat er met hun is gebeurd. Wat het hun heeft gedaan. Wat het met hun familie heeft gedaan. Wat het met hun kinderen heeft gedaan. En we moeten het horen. We moeten het zien. We moeten toelaten dat dit de slavernij is die op deze wereld plaatsvindt. Ja. En waar wij ook als Nederlanders op de een of andere manier een relatie tot hebben. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. Mm. Ik heb ooit gevroegd van hoe doe je dat onderzoek? En ik heb ooit wel eens gedacht, mag ik dit wel doen? Mm. Weet je, wat is mijn recht om überhaupt aan mensen te vragen om hierover te praten, terwijl ik eigenlijk... er zo weinig mee kan. Mm. En me daarin zo machteloos voel. En als ik dat dan vroeg, dan was het antwoord wat ik vaak terugkreeg, maar tenminste heb je het gehoord. Mm. En ik denk dat daar alles mee begint. Mm. Met luisteren en willen horen wat die ervaringen zijn.
Wat ze hebben meegemaakt.
Ja.
Connie, zie je dat ook zo?
Ja, zeker. Ja, dat is ook altijd de motivatie geweest. Hè, want dat is inderdaad, soms dan was het op onmogelijke tijden dat we daar aan zaten te werken of dat we daarmee bezig waren. Mm. En dan is het, dat is ook gewoon een relativering van het peanuts. Hè. Ja. Ik bedoel, en het is belangrijk. Dat was echt mijn motivatie. En dat is nog steeds ook een belangrijke motivatie voor mijn werk. Om de stemmen die niet zo makkelijk gehoord worden, stemmen die niet serieus genomen te worden, om die mensen een voice te geven. En om die stemmen dus inderdaad te laten horen.
Ja. En tot slot, wat kunnen wij zelf nog als individuen doen? Het is natuurlijk zo'n complex probleem. Je wordt er wanhopig van als je het leest en hoort. Maar wat zouden wij zelf nog iets kunnen doen?
Er zijn heel veel slachtoffers ook in Nederland. Mm-hmm. En die zoeken aansluiting. En voor hun is het ook belangrijk, Connie zei dat net heel terecht, dat in het hele verhaal van de asielprocedure wordt er niet naar gevraagd. Mm. Hoe ga je praten over dat geweld wat je daar is overkomen. Maar tegelijkertijd, nou ja, zijn er toch ook heel veel mensen in Nederland die wel hun deur openzetten, die wel luisteren, die soms ook dan weer bij, ja, bij mij of bij ons terugkomen en die zeggen, kan dit echt waar zijn? Ik heb nou met deze, ik geef die Nederlandse taalles en ik heb nou dit en dat gehoord. Het kan toch niet? Ja, het kan wel. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat mensen kunnen doen. Als je een beetje tijd hebt, werk met ze, luister, stel vragen. En als het je verbaast, probeer het toch serieus te nemen. Want het zou best wel eens zo kunnen zijn dat inderdaad dat wat die persoon heeft meegemaakt onvoorstelbaar is, maar toch gebeurt.
Ja, en dat is wat je hier kan doen, dat is heel belangrijk. Hè? Dus ook het serieus nemen van de mensen, ook onderdeel laten worden van onze maatschappij. Maar ook wat studenten noemden. Hè? Dus kijken waar je in je kleden komt, kijken wat je eet. Dat is ook een bijdrage die je eigenlijk zelf kan brengen.
Ja. Ik heb een heel mooi voorbeeld van Tilburgse studenten. Daar ben ik zo trots op. Dat was deze kerstmis. En er was een Eritrese vluchteling. Nou, die is al lang in Nederland. Hij heeft Nederlandse nationaliteit. Maar met de toeslagenaffaire enzovoort, was van alles misgegaan. Mm. En het was helemaal mis. Hij had een prachtige baan, maar het was helemaal misgegaan. Ik wist het niet. Hij had zijn huis verloren. Hij was op straat gekomen enzovoort. Dus ik krijg met nota bene met kerstmis. En ik verzin het niet. En met kerstmis krijg ik een appje. Prof, ik zit in de problemen. Nou, het was een heel lang verhaal. Maar wat er was gebeurd was, hij had 2 maanden met, je weet nog hoe koud het was, met die kou had hij in het bos hier gezeten tussen Breda en Tilburg. En de dag voor kerstmis hadden Tilburgse studenten die hem daar hadden gezien, hadden de bus genomen en die hebben gevraagd wat er met hem was. En we die hem meegenomen, die gingen naar huis, want die moesten voor kerstmis naar huis. En die hebben hun kamer bij hem gelaten. En nou ja, toen durfde hij mij te bellen, want hij had het voor het eerst weer warm. Hij had wat gegeten, ze hadden vitaminepillen gegeven enzovoort. En ik vond het zo genereus. En nou, ik kan wel stellen dat het waarschijnlijk het leven van die jongen heeft gered. Ja. En het zijn vaak die hele kleine gebaren van menselijkheid die het verschil maken. En dat is de menselijkheid die ze in Libië verliezen. En als je een beetje van die menselijkheid kan teruggeven, dan, ja, dan kan dat van levensbelang zijn voor iemand.
Dankjewel Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale relaties, innovatie en zorg. En Connie Rijken, hoogleraar mensenhandel en globalisering. Nationaal rapporteur, mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Dank jullie wel. Science Quest. Dan gaan we verder met de wandeling met collega Femke Trommels.
Ik loop hier eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de wandeling in een heel heerlijke zonnige warandenbos. Heel fijn, samen met Mario Braakman, hoogleraar bij de Tilburg Law School. Nou Mario, je hebt een vakgebied waar ik niet zoveel van af weet. Misschien zou je zelf kunnen vertellen waar je mee bezighoudt.
De transculturele psychiatrie. Daar zit het woordje culturele psychiatrie in. En dat betekent niet meer of minder dan dat je als psychiater je patiënt of de mens vanuit cultureel perspectief bekijkt. En vaak moet ik zeggen, richt het zich vooral op mensen met een migratieachtergrond. Maar omdat wij natuurlijk allemaal cultuur hebben, ook mensen die geen migratieachtergrond hebben, is het dus een heel breed vakgebied eigenlijk. De transculturele psychiatrie, daar zit een soort van, het woordje trans in, dus je moet van een soort van overgang maken. En dat, de brug over noem ik het altijd. En dat betekent dat stukje van de culturele psychiatrie die zich vooral bezighoudt met als de arts en de patiënt niet dezelfde culturele achtergrond hebben, maar die juist verschillend is, dan moet je een brug over om de ander beter te begrijpen. En dat is transculturele psychiatrie.
En welke rol speelt dat bijvoorbeeld in de opvang van vluchtelingen, dat vakgebied?
Nou, een hele belangrijke. Het is namelijk zo dat asielzoekers, vluchtelingen, zodra ze in Nederland aankomen, dan hebben ze eigenlijk meestal geen kaas gegeten van de Nederlandse situatie, van de Nederlandse cultuur. En leven eigenlijk nog volop in hun cultuur van herkomst. En dat uit zich ook als het gaat om klachten die ze hebben, hoe je die moet interpreteren, hoe ze spreken. Je hebt natuurlijk ook altijd een tolk nodig. Al dat soort issues. Ja, dat is onze dagelijkse kost als transcultureel psychiaters. Werken met tolken, werken met mensen die anders denken, zich anders uiten, andere symptomen hebben. En daar moet je toch wel wat van proberen te maken.
Ja, ja, dat lijkt me inderdaad best ingewikkeld. Zeker ook gezien de vreselijke verhalen die we gehoord hebben over wat mensen meemaken voordat ze in Nederland bijvoorbeeld aankomen.
Ja.
Hoe veerkrachtig zijn mensen? Hoe gaan zij daar? Hoe kun je daarmee omgaan?
Ja, nou, ik sta elke keer weer versteld van hoe veerkrachtig patiënten zijn, mensen zijn in het algemeen. Ze kunnen de meest afgrijzelijke dingen hebben meegemaakt en daar toch hun weg in vinden. En niet allemaal even snel. En ook niet allemaal even succesvol. Maar in mijn ervaring komen de meeste mensen er vroeg of laat weer bovenop. Het kan soms 2, 3, 4 jaar duren. Klinische behandeling soms. Zo lang. Het kan ook soms binnen 2, 3, 4 sessies gebeurd zijn dat ze door een bepaalde behandeling echt heel snel van hun klachten af zijn. En wat we ook merken is dat het vaak niet zozeer de ernst is van wat ze meegemaakt hebben, maar hoe ze verder in elkaar zitten qua persoonlijkheid. Of ze introvert, extravert zijn. Of ze een sociaal steunsysteem hebben in Nederland. Dat kan familie zijn, maar dat kunnen ook kerken zijn of allerlei andere groeperingen. Dus dat. En of ze werk hebben of een opleiding, dat maakt heel veel uit. Het zijn meestal die aspecifieke factoren, zeg maar, die het succes bepalen. Dus de veerkracht is enorm. En zelfs dusdanig belangrijk dat wij een beetje aan het afstappen zijn van het focussen op symptomen, maar juist kijken naar wat iemands sterke kanten zijn en die proberen uit te bouwen. En dan zie je dat die symptomen vaak ook minder worden.
En kun je dat dan ook met al die culturele verschillen en verschillende achtergronden, taal, gebruiken, situaties. Geldt dat dan voor iedereen dat je daar dat helpt om daarop te letten? Dat mensen helpt zich staande te houden?
Die aspecifieke factoren bedoel je dus?
Ja, of de persoonlijke sterke kanten bijvoorbeeld van iemand.
Dat is natuurlijk ook migrant of niet migrant, bij iedereen is dat belangrijk. En dat is eigenlijk een beetje een omwenteling die aan de gang is in de psychiatrie om weg te gaan van die symptomen en je steeds minder te richten op wat zeg maar niet goed is. En de kracht die mensen hebben proberen steeds verder aan te boren. Dus dat zie je in de hele breedte van het vak eigenlijk terug.
Nou, het is wel mooi dat dat dus over culturele en ook over culturele verschillen heen ook zo aan te pakken is.
Ja.
Ja, dat is wat ik ook nog wilde vragen. We hebben het nu over de persoonlijke sterke punten bijvoorbeeld van mensen. Je hoort vaak, migratieprobleem wordt als één groot issue gezien, waarbij soms misschien het individu wat uit het oog verloren wordt. Hoe kun je zeg maar binnen een probleem van deze omvang toch nog daar wel oog voor houden? Voor die mensen persoonlijk.
Ik heb het wat dat betreft makkelijk, omdat ik natuurlijk als psychiater, als arts altijd met een individu voor me te maken heb. En ja, wat dan toch heel snel gebeurt, is automatisch dat je empathie hebt, sympathie weet op te brengen. Iemand uit vlees en bloed zit tegenover je en de een heeft nog erger dingen meegemaakt als de andere. En dan zie je de groep niet meer als groep vluchtelingen of wat dan ook, zoals dat politiek vaak gebruikt wordt. En we weten uit onderzoek ook dat als mensen individuele contacten hebben met asielzoekers of vluchtelingen, dat ze dan veel positiever zijn over de groep vluchtelingen als geheel. Maar dat het juist de mensen zijn die contacten niet hebben, die dan daar ja, iets heel negatiefs van maken, iets abstracts, dat die juist de meeste moeite hebben met vluchtelingen. En dat is iets wat wereldwijd gebeurt trouwens.
Ja, ja, het is misschien ergens ook wel begrijpelijk, hè? Dat je mensen niet kent. Dus eigenlijk zouden die verhalen meer gedeeld moeten worden misschien. Dat mensen meer begrip krijgen.
Ja, en als je zo'n individueel verhaal hoort, dan, ja, dan begint dat te leven. En dan kun je je niet voorstellen hoe het kan dat de ene mens de ander dit op deze manier aandoet. En vaak ook voor geld. Als je het dan over vrouwenhandel of mensenhandel of mensensmokkel hebben. Want niet allemaal hetzelfde is. Maar het zijn hele aandoenlijke verhalen. Voor het eerst kwam ik daarmee in aanraking in 1997 was dat. Dat was een Nigeriaans meisje. Een jaar of 15 schatten we het in. Maar ze sprak niet. Maar we wisten uit allerlei informatie dat ze via een of andere beheksingsritueel is er in Nigeria zeg maar een soort van vloek over haar uitgesproken. Want er waren mensensmokkelaars die wilden haar uit het dorp meenemen naar Nederland. En die wilden de reis wel betalen, maar ze moest daarvoor in Nederland wel werken. En als een soort van hypotheek, als een soort van garantie, hebben ze een vloek uitgesproken. En als zij dat geld niet terug zou betalen in Nederland door te werken, dan zou haar familie iets overkomen. En ja, zo iemand die bleek dan uiteindelijk in de prostitutie te komen in Nederland. Maar die vloek was uitgesproken. En ik heb dat daarna wel 20 keer diezelfde variant gehoord. En het was dramatisch ook voor zo'n meisje om zich daaraan te ontworstelen. Soms trekken ze zich er niks van aan. En tot mijn grote verbazing, dat was vorig jaar een keer, toen heeft daadwerkelijk die mensensmokkelaar in Edo State in Nigeria haar broer vermoord. Omdat ze zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Dus het gaat niet alleen maar om een denkbeeldige vloek of zo, maar mensen die blijken dat dus ook echt te doen. En haar moeder had ze aan de lijn en die was woest op dat meisje. Omdat die broer vermoord was. Ja, dat meisje is natuurlijk in alle staten dan en voelt zich helemaal verloren weer. Maar goed, dat zijn dus de verhalen, ja, die je dan hoort.
Echt wat mensen echt mee te maken hebben inderdaad.
Ja.
Ja, ja. En nou, we hadden het net al even over veerkrachten van mensen. Jij, ja, ziet gelukkig ook vaak dat het wel goed kan komen.
Ja.
Heb je misschien afsluitend een verhaal waarin het helemaal goed gekomen is met iemand?
Nou, dat eerste meisje, wat dus echt maar, zeg maar, het duurde een driekwart jaar voordat ze begon te praten. En we hadden haar dus driekwart jaar in de kliniek opgenomen. Dat was in 1997. We hebben daar enorm veel geïnvesteerd in, zeg maar, dat ze ons kon vertrouwen en dat ze op mensen weer kon vertrouwen. En dat is helemaal goed gekomen. Twee jaar later, toen had ze zelfs een woning gekregen bij mensen en ze ging naar school, ze heeft een opleiding gedaan, ze was weer vrolijk en het is dus met haar helemaal goed gekomen.
Fijn. Ik ben heel blij dat te horen.
Ja. Oké. Okay.
Hey, heel erg bedankt voor deze mooie bijdrage. Heel interessant.
En, geen dank.
Ja, we gaan weer terug naar de studio.
Science Quest.
Hartelijk dank voor het luisteren. Zoek je meer informatie over onze podcast? Kijk dan op onze site Tilburg University Science Quest. Graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.